Morgen allemaal. En heel hartelijk welkom in deze dienst. Mochten er gasten zijn, weet dan ook dat u heel hartelijk welkom bent vanmorgen. Dat we het fijn vinden dat u vanmorgen samen met ons deze dienst wil meemaken. Natuurlijk ook een woord van welkom aan onze predikant van vanmorgen. Harry, fijn dat je er bent samen met je vrouw. We zien uit naar wat de Heer via jou bij ons wil brengen. Ik kijk nog even naar het mededelingenblad. Volgende week zondag dan gaat voor dominee Baas, en die neemt meestal zijn eigen organist mee, zijn broer. En dan wijs ik u alvast op de start zondag op 15 september. Wat lief en leed betreft, ik ben van de week even bij de familie Bakker geweest. Nou, de mensen zijn allebei zeer kwetsbaar. Ze hebben heel veel lichamelijke klachten en kunnen op dit moment ook gewoon niet in de kerk komen, helaas. En zuster Henny Smeege, die knapt wel op, die is ook behoorlijk ziek geweest en is daarom ook al een poosje niet aanwezig geweest. En vandaag hebben we de opname van Jacob en Marion en daar zijn we ook heel blij mee. Dat horen jullie wel verderop in de dienst. Dan wil ik de dienst wil ik hem afsluiten en u een hele gezegende dienst wensen.
Fijn dat we samen mogen komen. Om onze Heer groot te maken, om hem te lofprijzen door middel van liederen. En we mogen weten dat hij bij ons is. Dan staat heel duidelijk in uw woord waar twee of meer bij elkaar komen. Dat is de Heer in ons midden. En daarom is hij bij ons. En dat is geweldig mooi. We mogen samen, samenkomen om ook te luisteren naar Gods woord. En ik heb eigenlijk een heel bijzondere gedeelte gekozen. Het Bijbelboek Esther wordt niet zo vaak uitgesproken, heb ik het idee. Maar het is wel een heel mooi Bijbelboek, een heel bijzonder Bijbelboek. Dan gaan we straks met elkaar lezen. We gaan eerst een mooi lied zingen, Lieden voor de Gemeentezang 276, Nader mijn God tot u. 276. Liefdevolle Vader, dank u dat we deze morgen weer bij u mogen komen. Dat we samen mogen komen, Heer, om een dienst te houden tot eer van uw grote naam. Dat we ook mogen weten, Heer, dat u bij ons bent, zoals u ook gezegd heeft in uw woord. We danken u, Heer, dat u bij ons wilt zijn. Dat u ons wilt zegenen, ook deze morgen. Dat u ieder die hier aanwezig is, dat wil geven wat ieder nodig heeft. En daar bidden we ook om, Heer. Wilt u tot ons spreken? Dat we uw stem mogen verstaan deze morgen in deze dienst. Vader, wilt u alles zegenen, Heer, wat vanmorgen gebeurt. We bouwen en vertrouwen op uw grote naam. U bent onze Vader, u bent onze God. Amen.
Ook een goedemorgen vanuit mijn kant. Ik wil graag Jacob en Marion even vragen om deze kant op te komen. Oh, hier moest nog. Goedemorgen. Jullie hebben een lidmaatschap aangevraagd bij onze gemeente. En ik doe even een kort verslag van het gesprek wat we bij jullie hebben gehad. En dat gaat als volgt. Ik heb maar even opgeschreven, dus ik lees het grootste gedeelte even voor. Timothy, Alkema en ik zijn bij Jacob en Marion op bezoek geweest. En dat hebben we gedaan op 27 juni om 10:00 morgens. En we zijn daar hartelijk ontvangen en hebben daar genoten van een goede bak koffie met iets lekkers erbij. En dat is altijd maar weer prettig, zullen we maar zeggen. Gezegd kan worden dat Timothy en ik een goed ontspannen en vertrouwd gesprek hebben ervaren. Hierin is vooral gesproken over het leven van Jacob, Marion en wat ze samen zo hebben beleefd voor en nadat ze elkaar hebben leren kennen. Mocht u daar ook belangstelling voor hebben, dan kunt u daar uiteraard altijd met hun ook even over in gesprek gaan. We mogen geruststellen dat ze het leven, inclusief het baptistenleven, in vele vormen en belevingen hebben mogen meemaken. En dat boven alles hun overtuigend geloof niet alleen hun, maar ook het gezin, waarin ze 3 kinderen mochten ontvangen, Peter, Suzanne en Matthijs, als ik het goed heb, heeft geleid en nog steeds doet. Jacob, wie is nou Jacob? Ik heb het kort samengevat. Jacob kunnen we kort omschrijven als een man welke vanuit een gezonde vorm van bevlogenheid, zowel theologisch, opgeleid, initiatiefrijk is. Hij heeft op vele manieren en in uiteenlopende situaties gewenst het woord mogen brengen. In onder andere geloofsgemeenschappen, gemeentes dus, maar ook op initiatief van bijvoorbeeld uitvaartorganisaties bij uitvaartdiensten dienst gedaan. In het gesprek werd dit vele malen naast alles waar wij als gemeente mee bezig zijn gelegd. Hoe we zijn als gemeente, wat onze pijlen zijn en wat ons perspectief is. We proefden samen daarin vele vertrouwde wederzijdse overeenkomsten. Dan Marion. Marion kunnen we daarentegen omschrijven als een vrouw welke zorgzaam, sociaal bewogen en een dienend persoon is. Vanuit een vorm van verantwoordelijkheid voelen en nemen, je ding doen in het leven van alle dag, inclusief dienstbaar zijn in de gemeente, is datgene waar zij zich prettig bij voelt. Gewoon je ding down, heb ik er maar in bijgeschreven. Douwen gewoon, zullen we maar zeggen. Het voelt gewoon goed om bij ons in de gemeente te zijn, zeiden ze beide trouwens, meermaals. De wijze hoe we hier met elkaar omgaan, past goed bij haar beleving van gemeenschap zijn. Kortom, sinds Jacob en Marion bij ons de erediensten bezoeken, voelt het voor hun als vertrouwde rust. Zo hebben ze het zelf omschreven. Een gemeente, gemeenschap waarin er samen een ontmoeting met de Heer plaatsvindt, dit om van daaruit samen dingen te doen. Timothy en ik hebben daarom een positief bericht om af te geven aan de gemeente en wij bevelen als raad van de gemeente Jacob en Marion van harte dan ook bij u aan. Om dan de procedure te volgen zien we graag door middel van handopsteking of jullie voor Jacob en Marion of jullie ze accepteren en zeg maar aannemen bij ons in de gemeente. En dan begin ik even bij Jacob. Wie is daarvoor? En dan wil ik graag handen zien. Dan moet ik uiteraard ook vragen wie is daar tegen. En wie onthoudt zich van stemmen? Niemand. En datzelfde doe ik ook voor Marion. Wie neemt Marion aan bij ons in de gemeente? Allemaal. Wie is daartegen uiteraard? Even vragen. Dezelfde. En wie onthoudt zich van stemmen? Dan heten we jullie van harte welkom bij ons in de gemeente. En dan geef ik jullie even een hand. Van harte welkom.
Hier hoeft er niks aan toe te voegen.
Ook van harte welkom. En dan wil ik graag nog even met jullie in gebed. Heer, zo op deze ochtend, Heer, staan we hier voor u. En voegen we twee mensen toe aan deze gemeenschap die u ook hebt gecreëerd. Deze twee mensen, Heer, mogen daarin van waarde zijn. En wij mogen als gemeente ook van waarde richting hun zijn. Wil deze stap van hun en van ons zegenen. En wil ons in alles datgene geven wat we nodig hebben. Dat vragen we niet uit verdiensten, doch uit genade en om Jezus wil. Amen. Nou, welkom.
Mooi dat God ook weer mensen toevoegt aan de gemeente. En dat, ik hoop dat u heel veel zich thuis voelt in de gemeente. Maar dat heeft u al aangegeven. En dat het een goede tijd mag zijn samen met de gemeente. We gaan verder met het zingen. Heer, uw licht in uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen.
Thank you.
Zoals ik al zei, hebben we vanmorgen, heb ik voor vanmorgen een bijbelgedeelte gekozen uit bijbelboek Esther. Het 7e hoofdstuk. Ik lees uit de NBV trouwens, NBV 21. En dat is een klein gedeelte over waar we het over willen hebben. Ik ga straks het hele verhaal een beetje vertellen. We gaan samen lezen Esther 7, de eerste 10 versen. Zo waren de koning en Haman weer bij koningin Esther te gast. Ook op deze tweede dag, zei de koning, terwijl de wijn geschonken werd tegen Esther. Wat wilt u vragen, koningin Esther? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden. Koningin Esther antwoordde, majesteit, als u mij goed gezind bent en als het de koning goed dunkt, schenk mij en ook mijn volk dan het leven. Dat is wat ik u wil vragen. Dat is mijn wens. Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid. Als we waren verkocht als slaven en slavinnen, dan zou ik hebben gezwegen, want zo'n ramp zou de belangen van de koning niet schaden. Wie is die man? Waar is die man die zijn zinnen erop gezet heeft om zoiets te doen? Vroeg de koning Ahasveros aan koningin Esther. En Esther antwoordde, die meedogenloze vijand, dat is die ellendeling daar, Haman. Haman kromp ineen van angst voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning van tafel en ging de paleistuin in. Maar Haman bleef om koningin Esther om zijn leven te smeken. Want hij besefte dat hij van de koning niets goeds te verwachten had. Toen de koning uit de paleistuin terugkwam in het vertrek waar het feestmaal werd gehouden, had Haman zich juist laten neervallen op de bank waarop Esther lag. Ook nog de koningin aanranden in mijn aanwezigheid, riep de koning. Nauwelijks had hij deze beschuldiging geuit of men bedekte Hamans gezicht. Harbona, een van de eunuchen die de koning diende, zei, staat er bij Hamans eigen huis niet al een paal van 50 el hoog die Haman heeft neergezet voor Mordechai, dezelfde Mordechai die de koning ooit zo'n grote dienst heeft bewezen? Hang hem daaraan, zei de koning. Zo werd Haman aan de paal gehangen die hij had laten klaarzetten voor Mordechai. Toen bedaarde de woede van de koning. Best een heftig verhaal, of niet? Dat is het zeker. Maar het heeft een voorgeschiedenis en ook een nageschiedenis. Daar gaan we straks over nadenken. Voordat we dat gaan doen, gaan we nog een mooi lied zingen. Even kijken, Liederen voor de Gemeentezang 376. Zoals ik ben, pleit anders niet. 376.
Thank you.
Het past zo mooi bij, bij Esther. Haar leven, haar toewijding aan God. En daarom heb ik ook dit lied laten zingen voor de verkondiging aan. Het is een prachtig mooi lied die heel mooi weergeeft hoe wij verbonden mogen zijn met onze God. En hoe wij met God om mogen gaan en hoe God ook met ons omgaat. Ja, de Bijbel die heeft een aantal bijzondere boeken. Een van de meest bijzondere is misschien wel het Bijbelboek Esther. We hebben een gedeelte eruit gelezen. Het Bijbelboek Esther heeft eigenlijk een aantal bijzondere kenmerken. Het eerste is eigenlijk, waar is God? Je zou kunnen zeggen dat dit de eerste voorwaarde is voor een Bijbelboek. God moet toch centraal staan. Daar gaat het toch om. Maar toch, we zien in het Bijbelboek Esther eigenlijk niet één keer de naam van God terugkomen. Maar toch kunnen we, als we dit Bijbelboek lezen, Gods hand overal inzien. God is altijd bij het Joodse volk geweest en is dat ook altijd gebleven en is dat ook nu vandaag aan de dag. En in het verhaal van koningin Esther heeft hij zeker van zich laten horen. En heeft God Esther de moed en de kracht gegeven om dat te doen wat er beschreven staat in dit Bijbelboek. En dat brengt ons gelijk eigenlijk bij het tweede kernpunt. Een vrouw staat centraal. Een jonge vrouw. In de wereld van de Bijbel waren vrouwen minder belangrijk dan de mannen. Maar in dit verhaal zorgt Esther, ook nog een weesmeisje, voor de overwinning van de Joden. Zij zorgde ervoor dat het Joodse volk niet werd uitgeroeid. Dat zij een vrouw was, maakt dat eigenlijk nog bijzonderder. Trouwens, er zijn meer verhalen waarin vrouwen een belangrijke rol spelen, gelukkig. En het derde is het Purimfeest. Het derde bijzondere kenmerk vinden we aan het eind van dit Bijbelboek. Daar lezen we dat Esther en haar oudere neef brieven sturen aan alle Joden in de omgeving. En ze geven hun de opdracht om elk jaar het Purimfeest te vieren. En daar herinneren ze zich dan aan de overwinning van de Joden op de vijand. Dus het verhaal van Esther. En dat gebeurt nog steeds elk jaar in Israël. Of onder de Joden. Ja, Esther. Wie was ze nou eigenlijk? En wat is haar verhaal? Nou, Esther was een Joods weesmeisje, die was opgevoed door haar achterneef Mordechai, die de leider was van de Joodse gemeenschap in die tijd. Ze leefde in het rijk van Perzië en Mede, het rijk van koning Ahasveros. En na in ballingschap te hebben geleefd, waren de Joden vrij om terug te keren naar Israël. Maar een groot gedeelte bleef achter in dat Perzische rijk. En het verhaal speelt zich daar dus af. Het begint eigenlijk met een drama. Koning Ahasveros geeft een gigantisch feest voor al zijn belangrijke mannen in zijn rijk. En het feest zal zo'n half jaar duren. En op dat feest werd veel gedronken en op een gegeven moment kwam de koning op het idee om de koningin was die, te laten komen, gekroond met haar kroon. En zij moest zich dan tonen in dat feest aan die, zeg maar halfdronken mannen. En het staat zo beschreven. De bedienden kregen de opdracht om koningin Vasti, getooid met het koninklijk hoofdband, bij hem te brengen. Hij wilde de reisgrootte van de volken haar schoonheid laten zien, want ze was mooi. Maar Toen haar het bevel van de koning door de eunuchen werden overgebracht, weigerde koning Wasti te komen. Dit ergerde de koning zeer en hij ontstak in woede. Het lijkt wel een beetje op wat wij tegenwoordig een MeToo-situatie noemen. De koningin weigerde dus een bevel van de koning. En je zou je ook daar wel iets bij kunnen voorstellen. Je weet toch eigenlijk nooit hoe dat afloopt. Al die dronken mannen en daar moet jij dan verschijnen. Dus ze doet het niet. En dat heeft grote gevolgen voor de koningin. Ze wordt afgezet en gewoon domweg aan de kant gezet. Een besluit gemaakt in een dronken bui, ja, dat zijn meestal niet de beste besluiten. En ook koning Agaveros kwam daarachter toen hij weer een beetje nuchter werd. Hij miste haar. Maar het besluit was genomen en kon niet teruggedraaid worden. En na overleg met zijn wijze mannen wordt dan besloten om uit te zien naar een nieuwe koningin. En Esther, een Jodin, wordt uiteindelijk uitgekozen als nieuwe koningin. Ze wisten niet dat ze Joods was. Haar neef Mordechai had ook een functie aan het hof. En op een dag hoorde hij van een samenzwering om de koning te doden. En hij geeft dat door aan Esther, die de koning daarvan op de hoogte brengt. En dan komen we eigenlijk tot het kern van het verhaal. Want er ontstaat een conflict. Een conflict tussen aan de ene kant Esther en haar neef Mordechai en aan de andere kant de hoogste ambtenaar van het Rijk, Haman. We lezen samen Esther 3. Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Hamadata, een nakomeling van Agog. Hij plaatste hem boven alle rijksgroten aan het hof. Alle hoge functionarissen van de koning die in de koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en bogen zich voor hem. Want zo had de koning het besloten. Alleen Mordechai knielde en boog nooit. De functionarissen van de koning in de koningspoort spraken Mordechai daarover aan. Waarom overtreedt u het gebod van de koning? Dit vroegen ze hem elke dag weer, zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtte ze Haman erover in om te zien of Mordechai in zijn houding zou volharden. Hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. Toen Haman te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog, werd hij woedend. En hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men had verteld uit welk volk Mordechai stamde, was de dood van Mordechai alleen hem niet genoeg. Vanaf dat moment zon Haman op middelen om alle Joden in Ahasveros rijk om te brengen. Heel Mordechai's volk. Haman verzint een verhaal om het Joodse volk in een kwaad daglicht te stellen bij de koning. Hij bedriegt de koning door te spreken over een zeker volk dat wetteloos is en verdient om te sterven. Er is in de loop der jaren en de eeuwen eigenlijk niet veel veranderd. En als je koning bent van zo'n gigantisch rijk, want het was echt een gigantisch rijk, ja, dan ben je natuurlijk ontzettend op je hoede voor volken die opstandig zijn. En Haman maakt daar dankbaar gebruik van. De koning, die niet weet om welk volk het gaat, wilde dit omstandig volk uitroeien. En dat was precies de bedoeling van Haman. Het Joodse volk moest uitgeroeid worden. Maar Esther was ook van Joodse afkomst. En dat had ze niet bekendgemaakt. Dus, zonder dat de koning het wist, tekende hij ook voor de doodvonnis van zijn koningin. En dan zien we hoe moedig en krachtig Esther is. Want het verhaal van Esther is een verhaal van moed en van kracht. Als zij van Mordechai hoort wat de koning van plan is, organiseert zij een feestmaal en nodigt ze de koning en Haman uit in de hoop dat ze de gelegenheid zal krijgen het boze plan van Haman bekend te maken bij de koning. Maar in de nacht, voordat dat feest zou plaatsvinden, kan de koning niet slapen. En hij laat zich dan voorlezen uit de koninklijke archieven. Alsof je daar slaap van krijgt, maar goed. En als er dan voorgelezen wordt dat Mordechai een aanslag tegen de koning heeft weten te verijdelen, ontdekt de koning dat hij daar nog geen beloning voor heeft gehad. En de volgende morgen vraagt hij dan ook aan Haman, dus Mordechai's tegenstander, wat moet er gedaan worden als de koning iemand eer wil bewijzen? Nou, Haman dacht natuurlijk bij zichzelf, aan wie zou de koning meer eer willen bewijzen dan aan Haman? Wat een gigantisch egoïstische gedachte. En hij komt ook bedrogen uit, want hij ontdekt inderdaad dat hij het niet is. En hij bedenkt een geweldige beloning. En als hij dat dan voorstelt aan de koning, dan geeft deze hem de opdracht om Mordechai op deze manier te belonen. En dat was nog niet alles. Het ging van kwaad tot erger. Koningin Esther maakte bij de koning bekend dat zij Joods was. En vertelde hem over de samenzwering van Haman tijdens de maaltijd. En als hij dat hoort, laat de koning Haman ophangen aan de galg die Haman had laten maken voor Mordechai. En vervolgens maakt de koning de opdracht om het Joodse volk te vernietigen ongedaan. Het Joodse volk werd door de moed en kracht van een jonge vrouw gered van de dood. Wat een bijzonder verhaal. Een verhaal van moed en kracht. En elk jaar wordt door de Joden deze gebeurtenis herdacht. Een opdracht om dat te doen zien we aan het eind van het Bijbelboek. Het wordt het Purimfeest genoemd. Het feest van de redding van het Joodse volk door middel van koningin Esther. Dat is in het kort een beetje het verhaal van Esther. Voor de Joden ontzettend belangrijk. En toen ik zo dit Bijbelboek las, maakte het mij nieuwsgierig wat wij eigenlijk als christenen daarvan kunnen leren. Heeft dat ons ook iets te vertellen? Of is het alleen maar van belang voor Israël en is het voor ons een stukje geschiedenis? Maar goed, we weten ook dat God nooit iets laat opschrijven om van de Bijbel een geschiedenisboek te maken. Er is altijd iets om van te leren. Zo ook van het Bijbelboek Esther. Zo ook van het verhaal van Esther. Als we over haar lezen, kun je best de conclusie trekken dat zij in haar doen en laten duidelijk geleid werd door God. Door Gods geest. Of ze daarvan bewust was, dat weten we niet, want dat staat niet beschreven. Maar God was met haar en met Gods volk. En het werd gered van uitroeiing door haar moed, door haar kracht. God gaat door met zijn plan met het volk Israël. En Paulus zegt in de Romeinenbrief, allen die door de geest Gods worden geleid zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te worden. Door hem roepen wij God aan met Abba Vader. Een van de grootste geschenken die God ons aanbiedt is het voorrecht om geleid te worden door de geest van God. Als kinderen van God kunnen we verwachten geleid te worden door de Heilige Geest die ons mag voorzien van wijsheid om de juiste beslissingen te maken. En daarom vieren wij als christenen jaarlijks het Pinksterfeest. De werking van Gods geest zien we heel duidelijk in het leven van Esther. Ze liet zich niet weerhouden door te gaan om het volk te beschermen. Gods volk. Ze ging zelfs tegen koninklijke regels in naar de koning om hem te wijzen op de samenzwering van de koning, zijn belangrijkste man, Haman. Haar omstandigheden leken er niet op dat ze ook maar iets zou kunnen doen. Maar haar vertrouwen in God gaf haar moed en kracht. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, 5 dingen kunnen we leren van Esther, haar moed en kracht. Allereerst, laat minder goede omstandigheden je niet weerhouden om op God te vertrouwen. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat je een persoonlijke relatie met de Heilige Geest aan kunt gaan. Net zoals je dat hebt met God en onze Heer Jezus. Onze Heer Jezus zegt erop, later zal de pleitbezorger de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. De Heilige Geest is niet alleen een persoonlijke gids, maar ook een leraar voor het leven. Hij is erbij, onder alle omstandigheden. En hierdoor kon Esther een plan van aanpak omstellen en uitvoeren. Het tweede wat we kunnen leren van Esther is, denk niet dat een moeilijk leven je verhindert iets groots voor God en zijn kinderen te doen. Met God aan onze zij zijn we meer dan overwinnaars, leert de Bijbel ons. We mogen grote dingen doen voor God en voor de medemens. Esther liet zich niet door niets weerhouden met gevaar voor eigen leven. En dan staat er in hoofdstuk 4 vers 14, wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. En als je het Bijbelboek leest, dan zou je echt kunnen zeggen dat zij daar geplaatst is door God. Ja, en dat mag voor ons ook een betekenis hebben. Waarvoor zijn wij op deze aarde geplaatst? Heeft God misschien ook voor ons een taak, een bediening? Staan we daar wel eens bij stil? Ja, met God aan onze zij kunnen we grote dingen doen. Want, en dat is punt 3, de beschermende hand van God is altijd aanwezig. Maar misschien niet altijd zichtbaar. Dat kunnen we zien in het Bijbelboek Esther. Nergens staat vermeld dat God sprak of een opdracht gaf. Maar we zien Gods hand wel heel duidelijk in dit Bijbelboek. Gods plan met het Joodse volk was nog niet uitgespeeld. God had een belofte gedaan aan de aartsvaders Abraham, Isaac en Jacob. En daar past het verhaal van Esther perfect in. God was met zijn beschermende hand bij haar. Hij heeft haar geen moment alleen gelaten. En Esther? Ze vertrouwde op God. Ze was bereid met gevaar voor eigen leven op te staan om de taak te vervullen die God haar had toebedeeld. En dat is tevens punt 4. Er is moed voor nodig om voor je geloof uit te komen en bereid te zijn als gevolgen daarvoor te lijden. Lieve mensen, wij leven in de gelukkige omstandigheid dat we in alle vrijheid hebben om samen te komen. Om ons geloof te delen. Nog wel. Er zijn signalen zichtbaar dat het de andere kant op gaat. We mogen nu nog zonder gevaar voor ons leven in vrijheid bij elkaar komen, zoals ook vanmorgen. We hebben denk ik niet altijd in de gaten hoe ontzettend gezegend we zijn. We zijn nog in de gelegenheid om anderen te vertellen van onze God. We zijn nog in de gelegenheid om net als Esther onze taak op ons te nemen. Hoe lang we nog hebben, weet alleen God, de Vader. Esther ging naar de koning om te zorgen dat haar volk gered zou worden. Laat ook wij, net als Esther, mensen vertellen van God, zodat ook zij gered worden. Hoeveel tijd we nog hebben, dat weten we niet. Het kan morgen te laat zijn. Het vijfde punt dat we kunnen leren van Esther, en dat is misschien wel het mooiste. Elk kind van God is door God bekwaam gemaakt voor een bepaalde taak. En over Esther werd gezegd, wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Dat werd van Esther gezegd. Als we zoals vanmorgen nadenken over haar leven, dan kunnen we denk ik wel tot de conclusie komen, ja, dat zij een belangrijke schakel was in Gods plan met deze wereld, met Israël. Het lijkt er echt wel op dat Esther koningin geworden is met het oog op een bepaald doel. En dat heeft een geweldige positieve uitwerking gehad. God was heel duidelijk met haar. Waarvoor zijn wij op deze aarde geplaatst? Met welk doel? Is dat misschien eens een keer goed om over na te denken? En daarom wil ik u aan het eind van deze overdenking huiswerk meegeven. Had u niet op gerekend natuurlijk, want u bent al lang van school af, neem ik aan. Maar ik wil u graag huiswerk meegeven. Ik stel voor eigenlijk dat u, en u bent daar natuurlijk vrij in, deze week is het Bijbelboek Esther is helemaal gaat lezen. Het is mijn klein Bijbelboek, dus het kost hooguit een half uurtje, denk ik. En als we dat gedaan hebben, zullen we dan onszelf de vraag stellen, waarvoor ben ik op deze aarde geplaatst? En met welk doel? God heeft een plan met een ieder van ons. Waarvoor ben ik op deze aarde geplaatst? En met welk doel? Ik wens u daarbij Gods nabijheid bij. En dat Hij u mag duidelijk maken, ja, wat we mogen doen in zijn naam. Amen. We gaan samen zingen Lieder voor de gemeente, zang 394. Heel de weg leidt mij mijn heiland. En onderwijl is ook de collecte.
Thank you.
Zullen we samen in gebed gaan? Vader, aan het eind van dit samen zijn komen we nogmaals tot u. Vader, wilt u ons nabij zijn, hoofd voor hoofd. Dat we, ja, eigenlijk net als Esther, vervuld mogen zijn van uw geest en de weg willen volgen die u voor ons heeft uitgestippeld. Wat is het indrukwekkend, Heer, hoe Esther in haar leven de moed en kracht van u ontvangt om dat te doen wat beschreven staat in uw woord. Hoe zij eigenlijk met gevaar voor eigen leven zich inzet voor uw volk, voor Israël. En Vader, dat mag voor ons allemaal een voorbeeld zijn. Wilt u ons ook die moed en kracht geven om een getuige te zijn van u. Een getuige te zijn die dat uitstraalt dat andere mensen gewoon nieuwsgierig worden en ook willen weten waar dat wegkomt. En ook u mogen leren kennen. Vader, u heeft in de tijd van Esther het volk Israël, ja, bespaard voor uitroeiing. En het is echt een wonder van u dat Israël nog steeds bestaat. En als we de nieuwsberichten horen, Heer, ja, dan menselijk gezien zou je denken van, nou, dat duurt niet lang meer. Maar u heeft uw belofte gedaan en u komt uw belofte na. U bent bij uw volk. U bent bij het Joodse volk, Heer, en u zult ze beschermen. En u zult tot uw plan komen met hun. En daar kan niemand wat aan doen, Heer. Vader, ik wil het volk bij u brengen. Wilt u ze nabij zijn, wilt u ze zegenen, wilt u ze wijsheid schenken. En wilt u ze beschermen, Heer. En wilt u ook ons beschermen. Ons als gelovigen, ons als christenen. We mogen in ons land nog wel een beetje vrij spreken over het geloof, maar het wordt steeds moeilijker, Heer. En uw zoon wordt belachelijk gemaakt. We zien dat al bij het begin van de Olympische Spelen. Op een verschrikkelijke manier. Deze wereld, ja, lijkt steeds meer van uw liefde af te dwalen. Onze Heer Jezus heeft ook gezegd, als ik terugkom, zal ik dan nog geloof zien. Vader, wilt u ons nabij zijn? Wilt u ons de moed en de kracht geven die u ook aan Esther heeft gegeven? Dat ook wij, ondanks misschien de verdrukking, ondanks misschien dat we dan uitgelachen worden, toch vertellen van u. En wilt u met uw geest gaan werken door ons heen, Heer? Dat mensen aangeraakt mogen worden en gered mogen worden. Wilt u deze gemeente zegenen, Heer? Dat zij een stralend licht mogen zijn hier in deze wijk, in deze plaats. Dat mensen mogen zien aan deze gemeente dat hier iets is wat zij niet hebben. En nieuwsgierig mogen worden. Zegen hen alle, Heer. Zegen deze gemeente. En dat we alle uw naam groot mogen maken. U mogen loven en prijzen. U mogen danken voor alles wat u geeft. We vragen dit, Heer, uit genade. In naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We gaan samen zingen. Lieden voor de gemeentezang 296. op een geweldige toekomst. Als we dit lied zo zingen, we mogen weten dat het aardse eens voorbij is en dat we eeuwig de eeuwigheid in mogen gaan. Wat een geweldige zegen en een geweldige uitzicht hebben we. We willen ons stellen onder de zegen van de Heer en voor zover dat mogelijk is, willen we dat graag staande gaan doen. De liefde van God de Vader, de nabijheid van onze Heer Jezus Christus en de kracht en hulp van de Heilige Geest met ons mag zijn, ons hele leven lang. Totdat onze Heer Jezus terugkomt in al zijn macht en majesteit en ons thuis haalt naar onze eeuwige woning. Halleluja, prijs de Heer. Amen. En naar die eeuwige woning mogen we vol verwachting naar uitzien. En daar gaat ook het laatste lied over. Lieden voor de gemeentezang 299. Vol verwachting blijf ik uitzien.